Die gezindheid die in Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, et cetera. Ik had vorige week al een tijdje zitten kauwen op een stukje uit de brief, de brieven van Johannes, en Johannes 3 geloof ik. En gisteren was ik even wat op mijn gitaar aan het spelen, tot ik bij het lied uitkwam, aan de maaltijd wordt het stil. En dat zou ik straks ook wel willen zingen. Dus ik had het stukje bij opgezocht, dat staat in Johannes 13. Van de week was ik in de auto, ik rijd nog wel eens stukjes in de auto en dan zet ik wel eens een preek op. En deze keer was dat van Ouweneel, inleiding tot de Torah. En hij vat het verschil tussen de Joodse en de christelijke godsdienst heel kernachtig samen. Hij zegt, als Joden de Bijbel lezen, dan lezen ze met het doel om te ontdekken, wat moet ik doen? En als christenen de Bijbel lezen, lezen ze dat met het doel om te ontdekken, wat moet ik weten? Het Jodendom is een doe-godsdienst, het christendom is een weet-godsdienst. En ik vond het wel, sommige gedachten zijn handig om in je achterhoofd te houden. Die verschillen die er dan zijn. En tegen dat licht ook lees je dan de Bijbel en dan kom je er ook achter dat ook voor christenen er nogal wat dingen zijn gezegd om te doen, om gewoon maar te doen. En voor Joden ook trouwens om te weten. Het Johannes-evangelie is geschreven met het oog op om duidelijk te maken dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de Zoon van God is. Nog preciezer gezegd dat Jezus God de Zoon is. Dat Hij God is. Kijk, dat Jezus een bekende leraar was, was in die tijd voor iedereen duidelijk. En dat hij grote dingen had gedaan, was voor iedereen duidelijk. En dat hij aan het kruis was gestorven, was voor iedereen duidelijk. En dat er een leeg graf was, was voor iedereen duidelijk. Er was wat gedoe over of dat nou een samenzwering was van de discipelen of niet. Want men wilde natuurlijk niet geloven dat hij echt was opgestaan. En na verloop van tijd kwamen er in de kerk ook allerlei leringen die andere dingen leerden over Jezus. En dat komt in de brieven van Johannes heel sterk tot uitdrukking. En ik denk dat het evangelie van Johannes, denk ik, ook zo'n beetje in diezelfde tijd geschreven is. Een stuk later in elk geval dan de andere evangeliën. Maar dat even terzijde. Ik ging dat stukje lezen en een paar dingen vielen me gelijk op. Dingen die ik nooit zo eigenlijk gelezen had, omdat je vanuit je ideeën vaak al helemaal invult wat je leest. Dus hoofdstuk 13. Voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Daar begint het stukje mee. Het gaat over het wassen van de voeten van de discipelen, dat weten we. Maar hij had zijn discipelen lief gehad tot het einde. Zo zegt hij het. En dan heb je altijd, tenminste ik, voor mezelf ingevuld, dat Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij zou lijden en dat hij zou sterven voor ons en dat het een hele moeilijke tijd zou worden, maar dat hij dan uiteindelijk de overwinning zou behalen. En toen ik het gisteren las, dacht ik van, hé, maar dat staat er helemaal niet. Dat staat er helemaal niet. Hij wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader. En het hele stuk van het lijden waar wij dan automatisch op focussen, dat wordt hier dan even niet genoemd. En het perspectief van de Heer Jezus is dus al gelijk heel anders dan dat dat van ons is. Hij zag alweer veel verder. En hij zag ook deze groep, vrienden, straks ben ik er niet meer, die moeten met elkaar verder. En hij heeft ze lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat al het lijden zou komen, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, dat was wat in zijn gedachten was, dat was wat hij wist. Hij wist wie hij was, hij kende zijn identiteit. Hij wist dat hij God was en dat hij alle macht had gekregen. Alle macht om zelfs als hij dat gewild zou hebben onder het lijden uit te komen. En wat doet hij? Hij legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Ik weet niet hoor of je er wel eens een voorstelling van gemaakt hebt, maar stel je voor dat ik hier mijn kleren uit doe, in mijn ondergoed ga staan en een bak water neem. Laten we het maar niet in de praktijk gaan brengen. Maar een beetje wel dat beeld natuurlijk. Hè? Hij ontledigde zichzelf. Wat Jan er net ook las. Hij deed water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. Een werk wat normaal gesproken door een slaaf gedaan werd. Door een dienstknecht om dat te doen. En niet door de gastheer. Terwijl Jezus in feite hier de gastheer is. Nou, dan komt hij bij Petrus en Petrus zegt, nee, in eeuwigheid niet. Maar Jezus antwoordt hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Oh, zegt Petrus, nou dan niet alleen mijn voeten. Dan maar zoveel mogelijk. Vers 12, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren aangedaan en weder plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijpen jullie wat ik doe, wat ik gedaan heb? Gij noemt mij meester en heer, meester in de zin van leraar, onderwijzer. Gij noemt mij meester en heer, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien u ik, uw heer en meester, u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Zalig in de vorm van gezegend, van gelukkig, en dat in een vorm, woord drukt daaruit niet een gebeurtenis eenmalig, maar een lange, constante situatie. Als we dat doen, zijn we gelukkig, zijn we gezegend, en voor mij zijn het dingen om op te kauwen. Omdat ik denk van, wauw, doe ik dat? Doe ik dat altijd? Heb ik niet soms eerder de neiging om iemand de oren te wassen? Ik steek zo niet in elkaar, dus dat durf ik dan nooit. Maar stiekem zou je dat soms wel willen. Zijn woorden die erg naar me toe kwamen. het voorbeeld van Jezus, maar ook om zo te zijn, om zo gemeente te zijn. Om niemand te laten vallen, ook niet uit je gedachten, ook niet uit je hart. Want daar zit het, hè? Daar begint het. En het is iets wat we moeten doen. Wat ons niet aankomt waaien. Wat niet vanzelf erbij komt in het pakket. Het is soms hard werken. En ik vertel u dit niet om u de oren te wassen. Ik vertel het omdat het God was die het tegen mij zei. En dat ik er wat mee moet doen. En wat u ermee doet. Ik hoop dat u er ook door gezegend wordt. Een dienstknecht. Even kijken hoor, nou ben ik het stukje weer kwijt, want ik heb hem dichtgeslagen. Filippenzen, wat was het Jan? Filippenzen 2. Ja. En daarvoor begint het met, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.